Wij openen de Heilige Schrift in Matteüs 2. In Matteüs 2. En na de schriftlezing gaan we zingen en worden de kinderen weggebracht. Is dat goed, Kost? In Matteüs 2, vanaf vers 13 tot 23, lezen wij Gods heilig en onfeilbaar woord. Het thema van de preek is hoe de Heere een jong gezin leidt. En die leiding van God, dat zult u en jij met het lezen wel merken, is vaak heel raadselachtig. Het lijkt erop alsof Gods raad een raadsel is. Want waar eerst er een zeer positieve reactie is gekomen op de geboorte van de Heer Jezus, denk aan de engelen uit de hemel, denk aan de herders op de aarde en daarna de wijzen uit het oosten, daar komt nu een totaal andere reactie. Een totaal andere. Vers 13, Matteüs 2. Toen ze nu vertrokken waren, ziet de engel des Heeren verschijnt aan Jozef in de droom, zeggend: sta op en neem tot u het kindeken en zijn moeder en vlucht in Egypte en wees al daar totdat ik het u zeggen zal, want Herodes zal het kindeken zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde nam het kindeken en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte en was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen door de Heere gesproken is door de profeten zeggend, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als Herodes dat zag, dat hij door de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig en enigen afgezonderd hebbend, heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren, van 2 jaar oud en daaronder, naar de tijd die hij van de wijzen naastig onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggend: een stem is aan Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat ze niet zijn. Toen Herodes nu gestorven was, ziet de engel des Heeren, verschijnt Jozef in de droom in Egypte, zeggend: sta op en neemt het kindek en zijn moeder tot u en trek in het land Israëls, want zij zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. Hij dan opgestaan zijnde heeft tot zich genomen het kindek en zijn moeder en is gekomen in het land Israëls. Maar als hij hoorde dat Archelaus in Judea koning was, in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. Maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom is hij vertrokken in de delen van Galilea. En daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden. Tot zover de tekst. De schriftlezing en de tekst vindt u in vers 14... Hij dan opgestaan zijnde nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En ook vers 21. Hij dan opgestaan zijnde heeft tot zich genomen het kindeke en zijn moeder en is gekomen in het land Israëls. Tot zover de schriften, de tekstlezingen. In Bethlehems leven. Zo'n ruim een jaar na de geboorte van de Heer Jezus. En de wijzen uit het oosten waren zojuist vertrokken. Het Maria en Jozef die avond met die kleine peuter, Yeshua, samen waren toen de wijzen vertrokken waren. Wat zal Maria toen een vrede hebben gevoeld in haar hart, toen ze haar kindje de borst gaf? Psalm 131. Mijn ziel is net zoals mijn baby, als een verzadigd kind. Ik ben het helemaal met God eens. En wat zal Jozef genoten hebben? Want hij wist, Maria's lofzang, die zindert nog na in haar ziel. Mijn ziel maakt grote heren. En misschien hebben ze samen nog een poos nagepraat over dat wonderlijke bezoek van de wijzen uit het oosten en gekeken naar de schatten die ze hadden achtergelaten. Jozef heeft inmiddels natuurlijk zijn werk opnieuw opgepakt in Bethlehem, want ja, dat was de stad van David waar hij zou gaan wonen. Zo had de Heer hem gewezen. En dat geld van de wijzen, dat konden ze goed gebruiken. Misschien konden nu een groter bedrijf op gaan zetten. Dan gaan ze naar bed. En dan is het nacht. En plotseling in de nacht schrikt Jozef wakker. Hij komt overeind. Maakt Maria wakker. Maria, luister, luister. Maria wrijft de slaap uit haar ogen. Ze kijkt onmiddellijk naar haar kindje, zoals altijd moeders doen. Wat is er, Jozef? Maria, ik heb gedroomd, maar het is een droom van God. Een openbaring van God. Er is een engel des Heren verschenen in mijn droom, die tegen mij gezegd heeft, Maria, sta op en neem tot u het kindeken en zijn moeder en vlucht in Egypte. En wees al daar totdat ik het u zeggen zal, want Herodes zal het kindeken zoeken om hetzelfde te doden. Oh, zegt Maria, is dat waar? Wil Herodes proberen ons kindje te doden? Maar Jozef, die draalt geen moment. Hij heeft de boodschap van de engel goed begrepen. En hij stond op. Vers 14. Hij dan opgestaan zijnde, nam het kinderken en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. Jozef stond op, kleedde zich aan en had Maria was aangekleed en haar kindje was ingepakt en ze misschien één tas, een bundel bij zich hadden, want veel goederen hadden ze ook niet in die tijd. En ze die reiszak had klaargelegd, ging Jozef voor zijn vrouw en kind staan en hij nam het tot zich. Zo staat het in de tekst, hè? Hij nam Maria en het kinderke tot zich. Wat een vader, zeg. Wat een vader. Die zijn vrouw, zijn kind, zijn kinderen tot zich neemt. Aan zijn hart drukt. Wat een vader, zeg, van dit jonge gezin. Die zonder enig bezwaar doet wat God zegt. Ik vind dat heel bijzonder. Want alle menselijke redeneren is in strijd met wat hier gebeurt. Naar menselijke maatstaven hadden ze zeker tot de morgen moeten wachten voordat ze op reis gingen. Want zo'n reis was vuurgevaarlijk. En zeker in die tijd waarin allerlei wilde dieren nog langs de wegen konden zwalken. En er ook zeker rovers rondzwalkten. Zegt Jozef, is dat wel verantwoord? Is dat wel verantwoord om nu op reis te gaan? Jozef zou misschien gezegd hebben, als we die vraag hadden kunnen stellen, mijn Heere is soeverein. Mijn God regeert alle dingen. Ja, maar er is toch, laat ik het zo zeggen, Jozef, hoe moet je Gods soevereiniteit verzoenen met onze verantwoordelijkheid? Je zegt wel dat het jouw verantwoordelijkheid is om nu op te staan midden de nacht en je kwetsbare vrouw van nog geen 20 jaar en je peuter van 1 jaar mee te nemen op een gevaarvolle reis van tenminste 740 kilometer voordat je in Heliopolis was. Heliopolis aankomt, de plaats waar ze vermoedelijk naartoe gegaan zijn. Hoe is dat te verzoenen met elkaar? Zo'n dik 1800 jaar later zal Spurgeon zeggen: ik hoef Gods soevereiniteit niet te verzoenen met onze verantwoordelijkheid. Want ze zijn al vrienden. En vrienden hoef je niet met elkaar te verzoenen. Dat is een geheim. Ik had aan Spurgeon willen vragen: leg dat nou eens uit. Ja, dat kon ik van de week niet. En toen dacht ik, misschien mag ik het zo zien, maar u moet dat thuis maar verder doorspreken met elkaar. Want we hebben allemaal ervaringen over dit onderwerp, toch? God die ons vraagt iets te gaan doen, maar God die zelf alle dingen bestuurt naar de raad van zijn wil. En die vaak zo raadselachtig kan zijn voor ons. Wat is het toch dat Jozef zonder debat, discussie, zonder vragen, doet wat God zegt en helemaal geen tegenstelling voelt met Gods voorzienig bestel, zijn soevereiniteit en heiligheid en zijn eigen verantwoordelijkheid. Terwijl wij tegenwoordig daar grenzeloze discussies over kunnen hebben, hè? Want als je te veel op de verantwoordelijkheidskant van de mens gaat zitten, ben je een demonstrant. En als je te veel op de kant van de Gods soevereiniteit gaat zitten, dan ben je een hypercalvinist. Dan zitten we altijd ergens tussenin dan, denk ik. Tenminste, dat meen ik. Wat is het geheim? Het geheim is dat ooit al in het Oude Testament geschreven werd: gehoorzaamheid is beter dan offeranden. Je kunt als vader en moeder in je gezin offeren op het altaar van je rechtzinnigheid. Ik hoorde van de week nog een verhaal van een gezin waar vader en moeder gestreng zich verantwoordelijk wisten tegenover God om hun kinderen alle regels bij te brengen die horen bij een christelijk gezin. En dat is goed. In een tijd waarin de wetteloosheid toeneemt, is dat van groot belang. Dat er regels zijn, dat kinderen de grenzen weten en ook wanneer ze eroverheen gaan. Maar toen kwamen de tranen bij een van de kinderen die mij dat vertelde. Ik zeg: grijp je aan? Nou ja, toen kwam het hoge woord eruit dat ze de liefde erin gemist had. Dat had liefde erin gemist. Toen moest ik denken aan die woorden. Hè? Barmhartigheid is beter dan offeranden. Je kunt offeren op het altaar van je rechtzinnigheid, je opvattingen die naar Gods woord zijn, maar zonder barmhartigheid. Dan zegt Paulus later in 1 Korinther 13... als ik de liefde niet had, zo ware ik niets. Niets. Dat is absoluut. Jozef nam Maria en haar kinderen tot zich. En zo ging hij in gehoorzaamheid naar Egypte. Hij laat ons zien wat God van zijn kinderen hier op aarde verwacht. Later is dat in een prachtig lied verwoord. Ik vind het een prachtig lied. Ik laat het bijna altijd zingen als er een jong stel gaat trouwen en de dienst afgelopen is. Wat de toekomst brengen mogen. Egypte, het land waar Israël uit verlost was, het land dat in de occulte greep van de Rahab verkeerde, die machtige zwarte engelenvorst, die walgelijke occulte afgoderij van Egypte in de harten van de mensen had laten doordringen, zodat ze geheel gehersenspoeld waren. Jesaja zegt dan ook dat voordat Israël uit Egypte geleid kon worden, de Heere die Rahab moest neerhouden. Dat land, daar moest hij naartoe. Wat de toekomst brengen mogen. Egypte. Mij geleid des Heere hand. Moedig sla ik dus de ogen op het onbekende land. Het onbekende cultuur voor Jozef. Een onbekende taal. Onbekend of hij daar als Jood geaccepteerd werd. Onbekend of hij de werk zou kunnen vinden. Onbekend of Maria deze traumatische ervaring allemaal zou kunnen verwerken. Een meisje van nog geen 20 jaar, wat altijd in een achteraf dorpje in Nazareth is opgevoed. En het laatste jaar in Bethlehem dan wat meer mensen had gezien, maar och, het was ook maar een dorp van zo'n 1000 inwoners. En dan, Jozef, opgestaan zijnde. Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed. Psalm 131. Mijn ziel heeft zich met uw wil vereend. Maar intussen zijn het ook maar 2 gewone vader en moeders, hè? En Maria moest ook in paniek zich afvragen, hoe moet ik onderweg mijn kleine peuter verschonen? Want hij was waarachtig mens. En waar vinden we eten? En waar kan hij gewassen worden? Jozef? Ja, Maria. De engel heeft gezegd, vlucht naar Egypte. Zou God dan niet met het bevel ook de genade geven om ons te bewaren onderweg? Kun je je voorstellen dat ze zulke gesprekken gevoerd hebben? En dan om een reden moesten ze vluchten die er niet om loog, want Herodes die ging het kind zoeken om hetzelfde te doden. En iedereen in Israël wist wie Herodes was. Toen Herodes aan de macht kwam, heeft hij al de leden van het vorige koningshuis laten kelen, om laten brengen. Hij was een geesteszieke paranoia patiënt. Aan achtervolgingswaanzin leed hij. Als hij maar dacht dat iemand daar wees en probeerde van zijn troon te stoten, was hij woedend. Hij heeft de helft van de leden van het Sanhedrin, 35 schriftgeleerden en fariseeën en sadduceeën, heeft hij omgebracht omdat hij bang was dat ze zijn positie aan het wankelen zouden brengen. En toen hij datzelfde dacht van zijn eigen zoons, heeft hij 3 van zijn eigen zoons vermoord. En toen hij dacht dat zijn vrouw met haar moeders samen zwierde tegen hem, heeft hij zijn vrouw en zijn schoonmoeder vermoord. Dat is Herodes. En toen hij uiteindelijk stierf aan een vreselijke ziekte, en er niemand in Jeruzalem rouwde om de dood van Herodes, dat wist hij van tevoren dat ze niet om hem zouden rouwen. Toen heeft hij opdracht gegeven aan zijn compagnie soldaten op het Herodion om de stad in te gaan en de aanzienlijke mannen, 100 te verzamelen in het hippodroom waar de paardenrennen gehouden werden. En toen moesten ze die mannen allemaal doodslaan. Want, zei Herodes, dan wordt er toch nog gehuild als ik sterf. Dat is Herodes. Een ongekend vrede tiran. Dus als de engel zegt, vlucht naar Egypte, want Herodes zoekt het kind te doden, wist Jozef. Daar is Herodes niet alleen toe in staat, maar dat zal hij doen. Jozef, ik zou gedacht hebben, als ik aan het lopen ging onder een maanverlicht landschap, waarbij je elke keer oplet, zit er niet iemand achter de volgende rot? Waarom? Waarom moest dat nu zo? Waarom moet de Heer Jezus geboren worden uitgerekend in zo'n tijd, waarin Herodes, de Edomiet, de troon van zijn vader David bezet houdt? Is er niet een grotere tegenstelling mogelijk dat de grote zoon van David, Jezus Christus, geboren is? En dat een Edomiet, een verklaarde vijand van Israël, de troon van zijn vader David en daarmee die ook van Jezus bezet houdt. Want de engel had toch gezegd, Gabriel tegen Maria, deze zal groot zijn. En hem zal de troon van zijn vader David gegeven worden. Toen kon Jozef nog niet bevroeden dat dat misschien pas 2000 jaar later zou gebeuren bij de wederkomst van Christus. Wat moet dat nu? Jozef, denk je nou nooit eens, Gods raad is een raadsel. Ik denk zomaar dat hij dat wel gedacht heeft. Jullie niet? Zoals je als vader en moeder zo vaak denkt. Ja, waarom gaan de dingen zo? Waarom gaat met mijn kinderen iets anders als ik gewend of gewild had? Waarom in deze coronatijd geboren? En wat is de volgende pestilentie die zich zal aandienen? Is dit de tijd waarvan de Heer Jezus in Marcus 13 heeft gezegd dat er vele pestilentiën zullen komen, meervoud, niet één ziekte? En onze kinderen dan? En onze kinderen dan? Dominee, als u het heeft over de uren der verzoeking die over de wereld komen zal, waarvan Jezus zegt, als ik die dagen niet zou verkorten, geen vlees zou behouden worden. En ik zie mijn kindertjes. Dan denk ik, hoe moet het straks? Jozef heeft een antwoord gevonden. En hij, opgestaan zijnde, nam het kinderke en zijn moeder en vertrok naar Egypte. De enige remedie, het enige geneesmiddel tegen de angst voor de toekomst, is gehoorzaamheid aan de Heere. In mijn jeugd zei ze, ziende op Christus, blind voor de toekomst. Moedig sla ik dus de ogen op het onbekende land. We weten niet hoe Nederland eruit ziet over 10 jaar. Het kan wel eens een enorme verschuiving, verandering zijn ten opzichte van nu. Wat we zullen zeggen, dat hadden we ons 10 jaar geleden totaal niet kunnen voorstellen. En ook de positie van de kerk. Want we worden steeds minder getolereerd. De rek is er steeds meer uit aan het gaan. Dat hebben we allemaal wel door. Gehoorzamer. Ja, maar als er nou dingen gaan gebeuren die zo verschrikkelijk zijn, die zo walgelijk zijn, die zo... Dominee, ik kan me voorstellen dat mensen die vervolgd worden en die in de landen als Syrië zijn grootgebracht en die oorlogen, die vreselijke oorlog hebben meegemaakt, dat die het geloof verloochend hebben, de Heere verlaten hebben. Ja, ik kan me dat ook voorstellen. Als ik zie op mezelf, en dat meen ik, lieve ouders, dan is het een verloren zaak. Echt waar. Want wie zegt dat ik staande zal blijven en volharden zal tot het einde? Als ik zie op mezelf, is het een verloren zaak. Maar zie ik op mijn Heer Jezus, dan ben ik meer dan overwinnaar, zegt hij. Dat zegt hij hoor, ik zeg het niet. Als hij zegt, wie in mij gelooft, zal ook in de komende tijden in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben, is het enige wat ik doen moet, gehoorzamen. Heere, als u dat zegt, dan geloof ik dat. Dan vertrouw ik dat. Ja, maar als de... Nou, stil maar. Wat gebeurde er daar in Bethlehem? De meeste Bijbelverklarers zeggen, ja, 1000 inwoners misschien. Dat komt neer op zo'n 20 kinderen die dus door een zwaard afgeslacht werden. En die vrede Herodes, hè, die in zijn vesting Herodion in de verte Bethlehem kon zien liggen. De velden van Efrata. En die geloofde wat de wijzen uit het oosten tegen hem gezegd hadden. Want als hij die wijzen uit het oosten niet geloofd had, had hij gezegd tegen zijn hovelingen, moet je luisteren, deze sprookjes, daar hebben wij geen boodschap aan. Business as usual, we gaan gewoon door. Nee, hij geloofde wat die wijzen zeiden. Dat er een koningskind geboren was. En dat was een grote bedreiging voor hem. We moeten in de aankomende jaren rekening houden met het feit dat het spreken over de Heer Jezus bedreigend voor de mensen is. Tenminste, als we spreken over de wederkomende Christus. De wereldse mensen kunnen wel leven met een Jezus die ooit in het jaar 30 na Christus aan een kruis gestorven is. Als de christen dat willen geloven, dat is goed. Maar de wereldse mensen kunnen niet leven als we onze mond eens een keer gaan open doen over de komende dag des oordeels. Dat is een angstig iets. Dus je wilt beweren dat straks de Heer Jezus op de wolken des hemels verschijnt. En dan neer zal daarna op de Olijfberg bij Jeruzalem. En dat dan de dag van het oordeel is begonnen. Doden opgewekt zullen worden. Weet u trouwens wat u dan moet vertellen aan ze? Weten we dat? Hoe het zal gaan? Heb je dat wel al gelezen? Het staat allemaal in de Bijbel. Hebben wij als ouders door dat we onze kinderen moeten voorbereiden op die dag? Want we hebben straks gelezen, en dat moet je ook aan je kinderen vertellen, die belofte van de Heere, dat je zijn kind mag zijn. Dat je in de weg van geloof en bekering voor altijd zijn kind mag blijven. Weet je hoe belangrijk het is? Dat betekent dat als straks de Heer Jezus terugkomt op aarde, dat je zonder angst voor hem mag verschijnen. Zo hebben we dat voorgelezen. Zonder angst. Want die angst, die zal de atmosfeer in de wereld gaan vertroebelen. De donkere lucht zal dik worden van de angst. Als je het boek Openbaring leest over de oordelen die voorafgaan aan de wederkomst van Christus, dan lees je ook over angst. De mensen zullen bezwijken van angst. De Heilige Geest formeert in deze tijd jonge gezinnen. Die leren zonder angst te leven. Niet omdat ze beter zijn of anders geconditioneerd dan andere mensen qua karakter of opvoeding. Nee, omdat ze gehoorzamen. Sta op. Ja, dominee, dan legt u een behoorlijke druk op ons, want ze zijn hier binnen gekomen om ons kindje te dopen. En nu legt u van alles op onze schouders. Ja, maar dat durf ik wel hoor. Weet je waarom? Als Jezus zegt, sta op. Dan zal hij met dit bevel ook de kracht geven om het te doen. Ik heb dat van de week eens nagekeken, en dat kunnen jullie zelf ook doen, als er sta op staat in het Nieuwe Testament. Dan gaat het altijd over een onmogelijke situatie. Jezus zegt tegen een blinde, sta op. Hij zegt tegen een verlamde, sta op. Hij zegt tegen een dode, jongeling van Nain, sta op. Hij zegt tegen een andere dode, sta op. Dat is opmerkelijk. God wil dat wij ouders inleven, dat de dingen die bij de mensen onmogelijk zijn, mogelijk zijn bij God. En als je wil weten hoe dat in de praktijk werkt, lees de verslagen van christenen in landen waar ze extreem vervolgd worden. Hoe de Heere werkt. Hoe dus door de onmogelijkheden heen gehoorzamen aan het woord wat gesproken is. Want laten we eerlijk zijn, het moet wat geweest zijn voor Jozef en Maria toen ze zich gesetteld hadden in Egypte. Volgens de Koptische christenen daar hebben ze 3 jaar lang in dat land Egypte verkeerd. En hebben ze 15 plaatsen aangedaan op een zwerftocht door Egypte. We weten natuurlijk niet zeker of dat zo is. Ze vieren daar zelfs het feest van de binnenkomst op Egyptisch grondgebied, zoals het heet. In februari, geloof ik. Dat moet wat geweest zijn voor Jozef, vers 19, dat na het sterven van Herodes een engel verschijnt in de droom in Egypte, zeggend, sta op, neemt het kindeke en zijn moeder tot u en trek in het land Israëls, want zij zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. En dan staat het er weer, hij dan opgestaan zijnde, heeft tot zich genomen, het kindeke en zijn moeder. En keren terug naar het land Israëls. Staat het hele Nieuwe Testament maar 2 keer het land Israëls. Dat is hier. Dat is niet toevallig. God, de Heilige Geest, inspireerde Matthäus om nu te vertellen dat Jezus thuis kwam. Land Israëls. Het land wat ooit door God geclaimd werd. Het land waarvan de Heere zei tegen de vijanden van Israël: jullie hebben mijn land ingenomen. Wat hebben jullie met mijn land gedaan? Nou, hier treedt Jezus zijn land binnen. Want hij heeft nu al gelopen natuurlijk aan de hand van zijn vader en moeder. En misschien is het wel zo dat Maria inmiddels weer zwanger was geraakt, want er staat in Markus 6 dat de Heer Jezus 4 broers had en tenminste 2 zusters. Dus mogelijkerwijs na een aantal jaren is Maria weer zwanger. Dan komen ze het land binnen, het land Israël. Daar waar God beloofd heeft te zullen wonen tot een eeuwigheid. En dan kon Jozef in verwarring zich afvragen, heeft de engel mij niet te vroeg een boodschap gegeven? Want nu ik in het land Israëls binnenkom, doet zich de vraag voor, waar moet ik naartoe? Dat heeft de engel niet gezegd. Naar Bethlehem? Of Kiriat Jearim? Tante Elisabeth en Zacharias woonden? Of, noem maar op. Gods raad kan raadselachtig zijn, hè? Want hij hoorde dat Archelaas koning in Judea was. Dat maakte hen het onmogelijk om naar Bethlehem terug te keren. Naar het huisje in Bethlehem wat ze inmiddels hadden verworven. Misschien heeft de kleine Heer Jezus Jozef aangekeken en zegt, Abba, mag ik u wat vragen? Ja, Yeshua. Waar ga je heen, papa? Quo vadis. Waar ga je heen? Ik weet het niet, kind. Soms moet je als vader ook gewoon tegen je kinderen zeggen dat je iets niet weet. Daar hoef je niet voor te schamen. Maar dan komt de Heer hem te hulp. Door een goddelijke openbaring vermaand in de droom is hij vertrokken in de delen van Galilea. En toen? Galilea is groot. Nou, na ze daar terug gaan, nee, zegt Maria, dat kan toch niet, Jozef, dat kan toch niet. Ze zijn echt niet vergeten dat iedereen dacht dat wij samen woonden. En dat ik ongewenst zwanger was. En het is al jaren terug verteld. En je weet het toch, voordat we naar Bethlehem gingen, dat de mensen spraken over het sprookje van de bevruchting door de Heilige Geest. Ze durfden het bijna niet te zeggen, maar de mensen zeiden dat. We kunnen toch niet naar Nazareth teruggaan? We zijn veel te belast. Men last het. En dat is voor ons nog niet zo erg, Jozef, maar voor de Heere dan? Mag dat wel? Dat Gods naam onteerd wordt? En dan besluit Jozef toch naar Nazareth te gaan. Het is de vraag of Maria het ermee eens was. Maar dat is gissen, dat geef ik toe. Maar ik kan me zo voorstellen dat ze er grote moeite mee had. Maar er wordt ook een reden bijgegeven waarom ze naar Nazareth moesten. Opdat vervuld zal worden wat door de profeet gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden. En nou zeggen die lichte christenen, die moderne christenen, die liberale christenen. Zie, daar hebben jullie een probleem. Want jullie met je bijbelopvatting dat de Bijbel waar is van kaft tot kaft. Jullie zitten hier met een probleem hoor, want nergens staat een profetie in het Oude Testament dat Jezus Nazarener geheten zou worden. Staat nergens. Daar hebben ze gelijk aan. Gelijk door de profeet gezegd is. Profeten, staat nergens. Of heeft Matthäus onder inspiratie van de Heilige Geest hier iets blootgelegd wat in onze tijd een grote troost zal gaan worden? Nazareth, dat staat vaak in de grondtaal in een plat boerse vorm. Jezus Nazaroeus. Niet Nazareen, maar Nazaroe. Dat is dat stelletje boeren daar in Nazareth. Mensen zonder ontwikkeling. Achterlijke mens. In een kom in het rotsachtige heuvelland van Galilea. Wat herders. Armoedzaaiers. Nazareth. Als zo'n 30 jaar later een keurige, godzalige, door de Heer Jezus geprezen man, Nathanael, zegt, kan uit Nazareth iets goeds komen? Dan klinkt de echo nog naar. Zoals iedereen dacht in Galilea. En zelfs godvrezende mensen dachten en zeiden. Dus waarom hij Nazarener geheten moest worden? Wel, de profeten hadden aan de lopende band voorspeld dat Christus niet geacht zou worden, dat hij vernederd zou worden, dat de gedaante nog heerlijkheid aan hem zou zijn, dat de mensen als het aangezicht verbergend langs hem heen zouden lopen. De onwaardig stonden de mensen. Verzocht in krankheid. Een man van Sparte. Wat heb je aan zo iemand? Een Nazarener. Nazaraios. En wat is de toepassing? Er zal een tijd komen, geliefde, dat wij aller afschrapsel zullen zijn. Er zal een tijd komen waarin we geen respect meer krijgen. Waar de mensen misschien wel letterlijk hun hoofd zullen omdraaien als ze ons zien. Ik heb ooit voor de Stichting Vriendensteam een reis door de Sovjet-Unie gemaakt. En ik heb het aan de lijf ondervonden hoe angstig dat is. Als je gearresteerd wordt door een paar stillen en voor een KGB-officier wordt gebracht, heb je het niet breed. Er zal een tijd komen dat we aan de Nazarener gelijk zullen zijn. In de begintijd van de kerkgeschiedenis werd vaak gezegd van de christenen dat ze Nazareners waren. Ik denk zo wel eens, het zal misschien in de eindtijd ook weer gebeuren, dat christenen Nazareners genoemd zullen worden. Uitdrukking van minachting. Uitdrukking van, laat ze maar buiten de legerplaats, ze horen er niet bij. En ik denk dat we in die tijd als vaders en moeders met onze kinderen aan de tafel gaan zetten en troost gaan zoeken in het woord. En dat vinden bijvoorbeeld in 1 Korinthe 1 vers 26. Want ge ziet uw roeping, vaders en moeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen zou beschamen. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren. Horen jullie het, kinderen? Dat zegt de Heer, hoor, onze Heer Jezus. Opdat het geen iets is in deze wereld, mensen die zich groot maken, belangrijk maken, teniet gemaakt zullen worden. De teksten. Mijn kracht. Voor de kinderen heb ik een prachtig voorbeeld gevonden en daar ga ik mee afsluiten. Want als kind kun je ook bang zijn. Ik heb jullie wel eens verteld dat het vroeger ook al wel eens was, hè, dat een lichtje op de overloop moest blijven branden. Zo zat een jongetje in de trein. En er stormde buiten, onweer, bliksemflitsen, regen. En hij zat heel rustig met een autootje te spelen. Er zaten andere mensen in de trein, die waren erg onrustig. De sfeer was om te snijden, iedereen die was bang. Want ja, zou de bliksem inslaan in die trein of... Toen zegt er een keurige mevrouw tegen dat jongetje... rustig aan het spelen was. Zeg, jochie, ben jij niet bang? Nee, mevrouw, waarom zou ik bang zijn? Mijn vader is de machinist. Begrijpen jullie het, kinderen? Moeten we bang zijn? Als vader ons regeert. En alle dingen, ook die van de eindtijd, doet medewerken ten goede. Degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Amen. Psalm 56, het vierde vers, mogen we nu gaan zingen. Psalm 56, vers 4.